Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. De extra collecte vandaag is voor het bouwfonds. Aanstaande zondag zal er in de morgendienst, zo de Heere wil, doopsbediening zijn. Ik herinner u aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdag zal worden gehouden, zo de Heere wil, en die om 7:30 begint. En dan huisbezoeken woensdagavond bij zuster Volwerk Melisand, Ringstraat, en bij zuster Lodder Kransen, Goudsbloemplein. En donderdagavond bij zuster Van Prooijen van de Slik en de Ringstraat en bij de familie M. van der Baan. En eveneens op donderdagavond bij de familie J. Slui en A. Abraham Jan, beide in de Azaliastraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de eerste psalm, vers 1 en vers 4. Psalm 1, vers 1 en 4.
Thank you.
De schriftlezing is uit het boek Spreuken. En we lezen daarvan het tweede hoofdstuk, Spreuken 2. En na de schriftlezing zingen we uit de 119e psalm, het 24e vers. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. 119, vers 24. Wij lezen dus het tweede hoofdstuk uit de Spreuken. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt, ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid, zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en zult de kennis van God vinden. Want de Heere geeft wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en verstand. Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen. Hij is een schild, degene die oprechtelijk wandelen, opdat zij de paden des rechts houden, en hij zal de weg zijner gunstgenoten bewaren. Dan zult gij verstaan gerechtigheid en recht en billijkheden en alle goede pad. Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn en de wetenschap voor uw ziel zal lieflijk zijn, zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden, de verstandigheid zal u behoeden. Om u te redden van de kwade weg, van de man die verkeerdheden spreekt, van degenen die de paden der oprechtheid verlaten om te gaan in de wegen der duisternis, die blijde zijn in het kwaad doen, zich verheugen in de verkeerdheden des kwaden, welker paden verkeerd zijn en afwijkende in hun sporen. Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende die met haar redenen vlijt, die de leidsman haar jonkheid verlaat en het verbond haar schots vergeet, want haar huis helt naar de dood en haar paden naar de overledenen. Allen die tot haar ingaan zullen niet wederkomen en zullen de paden des levens niet aantreffen. Opdat gij wandelt op de weg der goeden en houdt de paden der rechtvaardigen. Want de vromen zullen de aarde bewonen en de oprechten zullen daarin overblijven, maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden en de trouwelozen zullen ervan uitgerukt worden. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het tweede hoofdstuk van de Spreuken en daarvan het 20e vers. Spreuken 2 vers 20. Opdat gij wandelt op de weg der goeden en houdt de paden der rechtvaardigen. Wij willen samen eerst over de bediening van het woord des Heren de zegen des Heren vragen. En dan willen we in onze gebeden voorbeden doen voor zuster Kater, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen morgen en die daar dinsdag een operatie moet ondergaan. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, u brengt ons andermaal in de gelegenheid om naar uw woord te gaan luisteren. En we zeggen u er ootmoedig dank voor dat ons deze gelegenheid gegeven wordt. En dat we het opnieuw mogen horen als uit uw mond wat tot onze eeuwige vrede dient. Wat een wonder is dat. Wij leven in een wereld die in het boze ligt en wij liggen zelf ook van nature verloren onder uw oordeel, onder uw toorn. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En dat zegt gij zelf. Dat is niet de conclusie die wij behoeven te trekken, maar dat is wat gij ons in uw woord zelf openbaart. Dat wij mensen zondaren zijn. En zondaar zijn betekent dat we u de rug hebben toegekeerd en dat we ook weigeren terug te keren. En dat er nu niemand is die uit zichzelf die weg tot u gaan zal. Heere, wat hebt u een verdriet gehad van uw schepselen en nog, wat wordt u een smaadheid aangedaan. En wat is het verschrikkelijk wat tegen u en tegen uw gezalfde en ook tegen de Heilige Geest wordt misdreven in deze wereld. En dat nu al jaren en eeuwen achter elkaar. Wat wordt uw naam misbruikt? Wat wordt uw dag onteerd? Wat worden al uw geboden vertreden? Wat worden uw rechten bekort? Wat wordt uw woord versmaad? Wat wordt het evangelie niet geacht? En op zo'n grote zaligheid wordt geen acht geslagen. Heere, en wij zijn niet anders en wij zijn niet beter dan de velen om ons heen. Wij zijn van hetzelfde soort en in ons woont dezelfde boosheid. En al beteugelt gij ons en al bedwingt u ons. Ons hart is van nature niet recht. En allerlei kwaad en ongerechtigheid wordt ook in ons binnenste bedacht en bewerkt. Heere, we moeten het belijden. U hebt ook van ons al zoveel jaren verdriet gehad. En zoveel jaren onteering, hebben we u onteerd en uw geboden vertreden. Heere, als u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan kunnen bestaan? Laten wij in deze gestalte van verootmoediging vanavond voor u mogen buigen, om in oprechtheid en in waarheid te belijden, Heere, dat bij ons de beschaamdheid ter aangezichte is en dat wij alle reden hebben om ons te schamen voor u. Om in oprechtheid voor u te belijden, jong en oud, wij hebben God op het hoogst misdaan. Maar als dat dan zo is, Heere, dan krijgen wij ook nodig de genade, de verzoenende, de vergevende, de reddende, de verlossende genade die er in de Heere Jezus Christus is. En wat een wonder dat u daarvan spreken wilt. Die psalm die we zojuist gedeeltelijk citeerden is daarmee niet uit. Als het gaat over Het feit dat wij voor u niet bestaan kunnen, Heere, dan heeft de dichter daaraan toegevoegd, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dat zouden we nooit geweten hebben als u het niet zelf gezegd had. Dat zou ook zo niet zijn als de Heere Jezus Christus niet in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar nu dat gebeurd is en nu hij zijn leven gegeven heeft en nu het offer gebracht is, nu er verzoening geschied is, nu mag het verkondigd worden dat er bij u vergeving is. Nu laat u het zelf verkondigen. Nu geeft u uw knecht de opdracht om die zeer blijde boodschap uit te dragen. Nu mag het ook aan jongeren en aan ouderen, aan kleinen en groten verkondigd worden dat gij genadig en barmhartig zijt. En dat u een weg hebt geopend en dat u een middel hebt gegeven, ja een middelaar hebt geschonken. Dat u een offer hebt aanvaard en dat de deur nu open staat en dat verlorenen behouden kunnen worden. En dat schuld vergeven kan worden en dat verdorvenheid veranderd kan worden. Dat weggenomen kan worden de boosheid die ons aankleeft. Dat de macht van Satan gebroken kan worden. Dat de klauwen van de vorst der duisternis los moeten laten al degenen op wie gij uw hand legt. Ja, dat er zo'n volkomen verlossing is. Dat mag verkondigd, dat mag gepredikt worden. Dat mag ook geloofd worden, Heere. Maar om het te geloven hebben we geloof nodig. En dat is opnieuw een gave Gods. Dat is opnieuw een werk van u. Dat is het werk van de Heilige Geest. Heere, wij smeken u, schenk ons dat waarachtige geloof. En geef ons de oefeningen van dat geloof. Geef ons handen om aan te nemen wat u aanbiedt. Geef ons dat heil dat nimmer vergaan kan. Mogen wij zo ook in deze kerkdienst beleven, Heere, dat u in ons midden bent. En dat u uit uw volheid al onze noodruft wilt vervullen. Dat u het wel wilt maken met uzelf, door de komst, door de werking van de Heilige Geest. Dan zal deze kerkdienst uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Want, zo heeft een van de dichters het immers gezegd, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En als u werkt, Heere, echt zaligmakend werkt, of dat nu bij aanvang is of bij voortgang, dan komt het toch zover dat u van dat werk inderdaad ook de eer en de aanbidding zult ontvangen. Als blinden het gezicht krijgen, dan eindigen ze in u de weldoener. Als doven het gehoor krijgen, dan komen ze ermee bij u terug. En dan gaan ze echt zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Als onwilligen gewillig gemaakt worden, dan krijgt u ervan de eer. Dan keren ze ermee tot u terug. En dan gaan ze bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dan wordt dat ook de begeerte, de heilbegeerte. Dan wordt dat het verlangen van de ziel. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Heren, we bidden u om dat werk. Dat onbekeerden tot stilstand mogen worden gebracht en mogen leren vragen naar hun schepper. Maar dat ook degenen die u vrezen onderwezen mogen worden en geleid mogen worden in de weg der goeden, opdat ze mogen wandelen in de paden der rechtvaardigen. Daar alleen, Heere, ligt vreugde en vrede en rust en voldoening. Daar alleen wordt het ondervonden. Het is mij goed nabij God te zijn. Zegen uw woord, Heere, als we het vanavond met elkaar mogen gaan overdenken. Wilt u erin meekomen? Wilt u er getuigenis aan geven? Wilt u er zelf doorspreken tot onze harten? Zegen en sterk hem die gij tot dit werk roept. En mag gij ondervinden dat u hem ook in deze nog weer tot hulp gereed zijt en dat u de woorden in de mond wilt leggen en dat u geven wilt dat gesproken mag worden in betoning van geest en van kracht. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Heren, we denken ook aan hen die het moeilijk hebben. En er zijn inderdaad zoveel zorgen en zoveel dingen die ons kunnen drukken en die ons kunnen bemoeilijken en die ons levenspad met allerlei zorgen kunnen omringen. Er zijn dingen, heren, in het leven waar we in ondervinden dat er inderdaad moeite en verdriet is en dat er zorgen zijn. Er zijn er die rouw dragen. Er zijn er die teleurstellingen hebben. Er zijn er die door wat voor dingen dan ook gedrukt worden. Heren, we bidden van u dat u ze gedenken wilt. Allen in hun omstandigheden en naar de nood en de aard van die nood, zoals u die beter kent dan wij. Heren, we bidden u ook voor die zuster die in het ziekenhuis moet worden opgenomen en die daar een operatie moet ondergaan. Als ze nu maar niet alleen hoeft te gaan, heren. Als u maar mee wilt gaan en als u er maar bij wilt zijn. Als ze opgenomen wordt en als ze naar de operatiekamer moet en als ze daar behandeld zal worden. Heren, wilt u daar dan inderdaad bij zijn en wilt u alles wel maken naar lichaam en ziel. En mag ze zo ondervinden ook in deze weg dat gij een God zijt die u wilt laten verbidden. En die uit de volheid van uw genade om niet wilt schenken de noden van lichaam en ziel. Heren, we vragen u, vergeef al onze zonden, scheld ons al onze misdaden kwijt. En hoor ons niet om onzentwil, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. We zingen uit de 125ste psalm het eerste, het tweede en het vierde vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt. En gelijk het geberg dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. Geef Heer de goeden uw zegen. 125, 1, 2 en 4. in het Spreukenboek en zeker ook in het tweede hoofdstuk van dat Spreukenboek maakt Salomo duidelijk hoe belangrijk de ware wijsheid is. Wat is de ware wijsheid? Dat is niet dat wij hier op aarde veel weten en dat we inzicht hebben in een heleboel dingen. Maar de ware wijsheid is ten slotte de bekwaamheid om God te kennen. En om voor het aangezicht van de Heere te wandelen in de vreze des Heeren. Wie is wijs? In de Bijbelse zin van het woord. Dat is die mens die God vreest. Wie is wijs? Dat is die mens die er in de eerste plaats mee leerde rekenen dat God er is en dat hij Gods schepsel is. En die verstaan heeft dat de Heere recht heeft op zijn leven. En die nu de goede keus heeft mogen doen om die God aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. Wie is wijs? Nogmaals, degene die de Heere vreest. En hoe wordt die wijsheid nu verkregen? Dat heeft Salomo gezegd in het hoofdstuk dat we met elkaar gelezen hebben. Hij begint ermee in het tweede hoofdstuk. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt, ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid, zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, zo dan zult gij de vreze des Heren verstaan en zult de kennis van God vinden. Hoe krijg je dus deel aan die wijsheid? Door haar te zoeken. Door naar die redenen, naar die woorden des Heren te luisteren. Door die geboden bij onszelf weg te leggen. Door te roepen om kennis en inzicht en onze stem te verheffen tot de verstandigheid. Haar te zoeken als kostbaarheden, als zilver. En haar naspeurt als verborgen schatten. Dat is de weg om de wijsheid te vinden. En dan toont Salomo in dit hoofdstuk vervolgens ook aan wat voor nut die wijsheid nu brengt in het leven van haar die, van hen die haar bezitten mogen. Wat voor effect heeft dat nu? Wat voor verschil maakt het nu of je nou wijs bent of niet? Wel, Salomo noemt dan drie dingen. Het eerste is een negatieve zaak. Het tweede ook. En het derde is positief. Wat is het nut, wat is het effect van de wijsheid als die beoefend mag worden? Als wij zo God hebben leren nodig krijgen, hem hebben leren kennen en voor zijn aangezicht hebben leren leven en wandelen, dan is het eerste effect dat wij daardoor gered worden, vers 12, van de kwade weg. Opdat, om u te redden van de kwade weg. En van de man die verkeerdheden spreekt. Dus van de weg van de zondaars. Van de weg van de boosdoeners. Van de weg die naar het verderf voert. Daar wordt een wijs mens van bewaard. En het tweede is, weer iets negatiefs. Om, vers 16, om u te redden van de vreemde vrouw. Van de onbekendene die met haar redenen vlijt. En dan in de derde plaats het effect van de ware wijsheid. Dat is een positief effect. En dan kom ik bij onze tekst. Opdat gij wandelt op de weg der goeden. Tot twee keer toe wordt dus gezegd opdat we bewaard worden van de weg van het kwaad. De weg van de boosdoeners. De weg die naar het verderf leidt. En dan wordt positief gezegd opdat wij zouden leren wandelen op de weg van de goeden. En opdat wij zouden houden de paden van de rechtvaardigen. Wel, over dat laatste spreekt dus onze tekst en daar gaat de preek vanavond over. De weg der goeden, de paden der rechtvaardigen. Maar hoe kan dat nou in de Bijbel staan als er diezelfde Bijbel gezegd wordt Ik denk aan het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief, dat er niemand is die goed doet. Hoe kan Salomo spreken over de weg der goeden als er geen goede mensen zijn? Bedoelt hij soms engelen? Nee, want hij heeft het niet over hemelse werkelijkheden. Hij heeft het over dingen die hier op aarde beoefend en beleefd worden, die weliswaar uit de hemel komen, maar die hier op aarde beoefend worden. Wie bedoelt hij dan met de goeden? Nou ja, te beginnen moeten wij dan toch volkomen weer recht doen aan dat woord van de Heere, als dat woord van de Heere zegt dat er niemand goed is. Daar mogen we niet omheen. En we mogen de schrift zichzelf ook niet laten tegenspreken, dat doet de schrift ook niet. De Bijbel leert ons de totale verdorvenheid van de mens. De Bijbel leert ons dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat zegt God. Dat zegt de Heere. Dat staat er geschreven. Dat is de verschrikkelijke werkelijkheid waar niemand aan kan ontkomen. En als wij het anders zien, en er zijn mensen genoeg die dat anders bekijken, die optimistisch tegen de mens aankijken en die weliswaar moeten erkennen dat er nog wel wat gebreken aan de mens zijn, maar dat die in principe toch ook goed is en goed kan en goed wil. Als we het zo bekijken, dan bekijken we het anders dan wat de Heer ons in zijn woord voorhoudt. En dan is onze kijk een verkeerde kijk. Maar hoe kan er dan toch van goede mensen sprake zijn? Hoe zijn ze dan goed geworden? Hebben ze zichzelf goed gemaakt? Hebben ze zichzelf hoe dan ook opgewerkt? Hebben ze hun best gedaan om aan dat verkeerd zijn en dat kwaad zijn en dat verdorven zijn zich te ontworstelen? En zijn ze daar min of meer in geslaagd? Nee, zichzelf goed maken, dat kan geen mens. De verdorvenheid, de slechtheid is zo groot dat wij inderdaad ook onbekwaam zijn om iets goeds voor te brengen en iets goeds van onszelf te maken. Dat heeft de profeet Jeremia duidelijk gezegd in dat 13e hoofdstuk in die bekende woorden. U kent ze al wel, de luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. En de moorman kan zijn huid niet veranderen. Al zou hij het proberen met wat voor reinigingsmiddelen ook, die huid van de moorman blijft dezelfde kleur houden. En al zou de luipaard proberen of iemand bij de luipaard proberen om zijn vlekken weg te werken, die vlekken blijven er zitten. Nu, zo min als een luipaard zijn vlekken kan veranderen, zo min als een moorman zijn huid kan veranderen, net zo min kunt gij die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen, zegt de Heer. Dat mag ons heel zwaar en heel veroordelend in de oren klinken en het is ook veroordelend, maar het is Gods woord. En geen mens heeft zo'n sterke wilskracht en geen mens heeft dat soort vermogen in zich waardoor hij toch aan dat kwade zich kan ontworstelen en zijn hart kan veranderen en zijn binnenste en zijn buitenste kan wijzigen, zodat hij nu goed genaamd, goed genoemd kan worden. Nee, daar is de verbetering niet van afhankelijk, van menselijke prestaties en van onze eigen inspanning. Hoe zijn zij die van nature verkeerd en verdorven waren, dan toch goed geworden, zodat Salomo kan spreken over de weg der goeden? God heeft ze goed gemaakt. En vanuit het werk Gods kan er gesproken worden over goede mensen. En zo spreekt de schrift er ook over. Vanuit het werk Gods. Niet vanuit het werk van de mens, maar vanuit het werk dat de Heere doet in het leven van zo'n mensenkind. Van zo'n verdorven mensenkind. Van zo'n gevallen schepsel. Vanuit wat God doet, spreekt de schrift over goede mensen. Mag ik u eens zo'n goed mens noemen? David. David, een goed mens. Er was een moment dat David op het dak van zijn paleis zat en toen zag hij verderop daar die vrouw en hij begeerde haar. Dat mocht hij niet, want God zei, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Maar David deed het toch en hij zette het gebod van de Heere opzij. En hij liet haar halen. En hij had omgang met haar. Dat mocht hij niet, want God zei, gij zult niet echt breken. Maar David zette het gebod opzij en hij was ongehoorzaam. En later schreef hij die brief aan Joab in verband met Uria die maar sterven moest. En dat mocht hij niet, want God zei, gij zult niet doodslaan. Maar David zette dat gebod van de Heere opzij en hij deed toch zijn zin. En toen heeft hij een tijd lang in het kwaad zich verhard. En toen heeft hij geweigerd om schuldenaar voor de Heere te worden. En hij zweeg en hij bekende zijn ongerechtigheden niet. David, een goed mens. Hoe zouden we David nou inderdaad een goed mens kunnen noemen? Dat is een zondaar. En zo wordt hij ons eerlijk in de schrift ook getekend. Zonder dat de Heere het verbloemt en zonder dat de Heere de zonde van David verzwijgt of goed praat. Nee, de Heere stuurt ook nog een profeet naar hem toe en die laat hem zeggen, gij zijt die man. Nou, dan kun je David toch geen goed mens noemen. Toch wel. Toch wel, hoe dan? Wat is een goed mens? Een goed mens, dat is iemand die het oordeel dat God over zijn leven heeft uitgesproken, heeft leren aanvaarden. Een goed mens is iemand die het met de Heere eens geworden is. Een goed mens is iemand die heeft leren buigen voor de Allerhoogste. En die heeft leren zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Weet u, als u David wilt bekijken, dan moet u hem inderdaad leren kennen als een zondaar. En dat wil God ook. Maar dan moet u hem ook zien in zijn binnenkamer. En dan moet u ook naar hem luisteren als hij met de 51ste psalm voor God komt. En aan de Heere schuld gaat belijden. Gena, o God. Hoor hoe een boeteling pleit. En dan zien we dat David het met God eens geworden is. En dat dat woord van de Heer, al sprak het van oordeel en van gericht door David, is aanvaard. Het ging door zijn ziel heen. Maar hij had zichzelf ervoor over. En hij boog voor de Allerhoogste. Voor de rechter van hemel en aarde. En hij brak van binnen. Hij ontving een gebroken hart en een verslagen geest. En hij kreeg vergeving nodig. Hij kreeg de zaligmaker, de Heere Jezus, nodig. Wat is een goed mens? Laat ik u er nog een noemen. Paulus. En we kunnen dezelfde vraag stellen. Was Paulus een goed mens? De schrift zegt van hem dat hij mede een welgevallen in de dood van Stefanus had. Dat een goed mens? De Bijbel zegt van hem, en Saulus blazende dreiging en moord tegen degene die de naam des Heren beleden. En hij heeft er wat uit hun huizen gesleept en voor de rechter gebracht. En hij heeft geprobeerd om ze te laten lasteren. En hij heeft geprobeerd om ze tot verloochening van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven te brengen. Dat was Paulus, een goed mens. Ja, maar de Heere heeft hem toch tot stilstand gebracht. En de Heere is toch in zijn leven gaan werken. En Saulus heeft dat toch meegemaakt daar in Damascus, in de straat genaamd de Rechte. En Saulus heeft toen toch voor God gebogen. En Saulus heeft zijn zonde toen toch gezien. En hij heeft ze voor de Heere leren beleiden. En Saulus is toch overgegaan uit Adam in Christus. Hij is toch door een waarachtig geloof Christus ingelijfd. En Saulus van Tarsen, Paulus geheet, is toch geworden doordat hij in Christus was. Een nieuw schepsel. Zo moet u Paulus ook bezien. En dan mag u zeggen, het is een goed mens. Goed. Gemaakt. niet goed in zichzelf, niet goed door eigen inspanning. Saulus was niet goed, Paulus was niet goed omdat hij zijn leven in de dienst van de Here besteed heeft. Paulus was geen goed mens omdat hij op zendingsreis gegaan is en alles verdragen heeft zoals hij gezegd heeft om de uitverkorenen wil. Dat maakt hem niet goed. Hij is niet goed omdat hij zijn leven er helemaal in de dienst van de Here wilde besteden. Hij is goed omdat God in hem begonnen is. En al dat andere is daar vrucht van. Deze zondaar, deze vervolger van Christus en van zijn gemeente, is een goed mens omdat de Here het goede werk in hem begonnen is. Mensen die de aanklacht van de Here tegen zichzelf hebben gehoord en hebben aanvaard. Hoe dat gaat, de Heer Jezus heeft dat geïllustreerd in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Die twee mensen die beide opgingen naar de tempel. Die ene die dacht van zichzelf dat hij een goed mens was. En die andere had van zichzelf hele andere gedachten. Die ene die dacht dat hij een goed mens was, die ging dat ook tegen de Here vertellen. Die stalde zijn goedheid en zijn verdiensten voor het aangezicht van de Here uit. En die zei: Here, ik dank u. Zover kwam hij dan nog wel dat hij de Here ervoor dankte. Maar eigenlijk feliciteert hij zichzelf. En hij dankt zichzelf dat hij dit en dat en zo gedaan heeft. En dat God nu ook wel hem bedanken mag. Want zo'n trouwe dienstknecht, wel, waar vindt de Here er nog een in Jeruzalem? Hij vastte 2 maal per week, hij gaf 10e van alles wat hij bezat. En hij kon zichzelf echt op de borst slaan en zeggen: nou, gelukkig ben ik geen overspeler en gelukkig ben ik geen gierigaard en gelukkig ben ik niet dit en gelukkig ben ik ook niet als die tollenaar daarachter in de hoek van de tempel, die landverrader en die dief. Gelukkig ben ik zo niet. Gelukkig ben ik een stuk beter. Maar die tollenaar, die had het afgeleerd om zo van zichzelf te denken. Die zal ook best in zijn leven een tijd gehad hebben dat hij voor zichzelf nogal wat gaf. En dat hij ook op zijn eer en op zijn strepen stond. Dat doet een mens nu eenmaal. En je moet een mens niet te na komen. Je moet hem niet beschuldigen. Je moet hem niet van allerlei kwaad betichten. Je moet hem niet zeggen dit en dat en... Nee, want dan verdedigen we onszelf en dan hebben we excuses genoeg en verontschuldigingen en we wijzen naar een ander en die dan en jijzelf dan, kijk naar jezelf. Maar dat was die man verleerd. En toen hij naar de tempel ging, toen had hij hele geringe gedachten van zichzelf. En hij moest zichzelf beschuldigen. Dat doet hij door het zo te zeggen. En dat doet hij door de gebaren die hij erbij maakt. Slaat zichzelf op de borst. Teken van rouw. Teken van verbrokenheid en van innerlijke smart. Durft zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Acht zichzelf niet eens waardig om omhoog te zien in de richting van de plaats waar de Here woont. Weet zichzelf zo onwaardig. Kent zichzelf als zo schuldig dat hij in verslagenheid des harten naar beneden kijkt. En dan spreekt hij het uit in dat korte, veelzeggende gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. Wees mij de zondaar genadig. En ga nou eens aan hem vragen, ben jij een goed mens? Dan wijst hij van zichzelf af. En dan moet hij zichzelf veroordelen. Dan moet hij zeggen, nee, ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Ik heb gedaan wat kwaad is in zijn ogen. Er deugt niets van mij. Het ligt allemaal onder het oordeel. En het wonderlijke is, God zegt van hem, dat is een goed mens. Want als die man uit de tempel naar huis gaat, dan gaat hij naar huis gerechtvaardigd. Dan heeft God aan die zondaar die zichzelf verfoeide in stof en as alle schuld kwijtgescholden. En dan heeft hij alle ongerechtigheden weggenomen. Dan heeft hij hem gewassen in het bloed van Christus. Dan heeft hij hem geschonken, die vergeving. Dan is hij met hem verzoend. En dan gaat hij naar huis als een goed gemaakt, als een rechtvaardig verklaard mensenkind. Wat is een goed mens? Een goed mens is iemand die heeft gebogen onder het oordeel Gods, die het heeft aanvaard als de Heere harde dingen vanuit zijn wet tegen hem zegt. En die tegen de Heere zegt: Heer, het is waar, het is rechtvaardig, en als u me voorbij zou gaan, zou het billig zijn. Ik ben de zondaar. Maar als zo iemand dan tegelijkertijd te midden van zijn zonde, smart en rouw, tot die vergevende genade en tot dat offer der verzoening en tot die zaligmaker van zondaren, dan wil de Heere zo iemand die zichzelf moet aanklagen en beschuldigen, vrijspreken en goed maken. En zo zijn er toch in deze wereld mensen die goed zijn, dankzij het goede werk van de Heere. Dankzij wat de Heere in hun leven doet. En naast die categorie is er slechts één andere categorie mensen in deze wereld. Je bent goed gemaakt of je bent nog altijd verdorven. Je bent onder de bearbeiding van dat goedmakende werk van de Heere, of je leeft altijd nog voor eigen rekening en je staat nog altijd buiten God en zonder God. En dan kun je in die ene categorie allerlei soorten weer onderscheiden. Want dan heb je onkundigen en dan heb je moedwillige boosdoeners. En dan heb je zelf genoegzame zondaars. En dan heb je eigen gerechtige overtreders. En je hebt mensen die het op de een of andere manier toch nog proberen te plooien met de Heer in de weg van godsdienst en deugdzaamheid. Maar of je nou fatsoenlijk of goddeloos bent, of je nou deugdzaam leeft met een christelijk vernis over je leven, of je wentelt je in het kwaad. Natuurlijk maakt het een wel verschil met het ander, maar ten diepste ben je nog altijd verkeerd. Hoe je ook je naar buiten gedraagt. Goeden en rechtvaardigen, hebt u begrepen wat dat voor mensen zijn? Die voor God hebben leren buigen en als zondaar zich bij de Heere hebben mogen melden. Maar die nu ook de vergevende genade bij de Heere hebben mogen zoeken en in beginsel hebben mogen leren kennen. In wier leven God begonnen is. En als God in het leven van een mens begint, dan maakt hij die mens goed. Dan herschept hij immers wat door de zondeval verloren is. En hoe was de mens in den beginnen, toen God hem gemaakt had in de staat der rechtheid? En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Wel nu, daar werkt de Heere weer naartoe. Naar die oorspronkelijke gerechtigheid die hij teruggeeft. Naar die oorspronkelijke heiligheid die hij teruggeeft als hij zijn beeld weer in het leven van die mens gaat afdrukken. Als God in ons leven werkt, dan maakt hij ons tot goede mensen. En nu heeft onze tekst het over de weg der goeden. En over het pad of de paden van de rechtvaardigen. Wat wordt er met die weg, wat wordt er met dat pad bedoeld? In de Bijbel is het woord weg vaak een aanduiding voor de levensgang, maar ook voor de levensstijl. Voor het gedrag. Voor de manier waarop iemand leeft. Zo vat ik het ook op in onze tekst. De weg van de goeden, dat is het gedrag, de manier waarop die goeden leven. De levensstijl van hen die in beginsel goed gemaakt zijn. Waardoor wordt die levensstijl bij de goeden nu gekenmerkt? Er is verscheidenheid, want zij zijn verscheiden, maar er zijn toch minstens vier dingen die bij de weg van alle goeden weer terug te vinden zijn. Minstens vier dingen. daar is in de eerste plaats in de weg van al de goeden de waarachtige bekering van hun zonden. Zei de Heere Jezus niet in de zaligspreking, zalig zijn die treuren? Dat hebben ze allemaal gemeenschappelijk. Er is in het leven van een ieder in wie God, in wiens leven God goedmakend bezig is, er is in het leven van al die mensen berouw. Berouw over het kwaad dat ze bedreven hebben. Droefheid naar God. Omdat we God onteerd en vertoornd hebben. Soms jarenlang. Er wordt in het leven van al de goeden geweend. Getreurd. Schuld beleden. We zagen dat bij David in de 51ste psalm. Je ziet dat bij Paulus, ook zo'n goed gemaakt mens. En waar horen we Paulus spreken over zijn droefheid en zijn smart? Wel, denk maar aan die woorden in Romeinen 7. Ik ellendig mens. Dan is hij al een poosje op de weg. Is hij al een poosje onder de bearbeiding van de genade van de Heere. Is de Heilige Geest al komen wonen in zijn hart? En dan moet Paulus nog belijden. Ik ellendig mens. Wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? En dan heeft Paulus altijd die metgezel, die oude mens. Altijd die boosdoener bij hem van binnen nog. Waar hij een hekel aan gekregen heeft. En die hij op een ander moment weer koestert. Die hij haat met een dodelijke haat. Omdat die oude mens bezig is om hem iedere keer van God te vervreemden. En soms een dag later of een uur later, dan geeft hij die oude mens die af moest sterven toch weer nieuw voedsel. O, wat is een bekeerde, wat is een goed gemaakt mens voor zichzelf vaak nog een raadsel. En wat heeft hij vanuit het inwonend verderf. Ondanks datgene wat de Heere in zijn leven gedaan heeft, toch iedere keer nog weer reden om zich voor God te verootmoedigen en voor God te buigen. En zich in de weg van de waarachtige bekering steeds maar weer tot de Heere te wenden. Dat is het waardoor de levensstijl van de goeden wordt gekenmerkt. Er is altijd weer de droefheid en de smart. En het verdriet over het kwaad dat nog in ons woont. En er is altijd weer reden om ons voor God te schamen. En ons voor de Heere te verootmoedigen. Het tweede, waardoor de weg, de levensstijl van de goeden en het pad van de rechtvaardigen gekenmerkt wordt, dat is waarachtig geloof in God en in zijn Zoon Jezus Christus. Ik denk weer aan Paulus. Je zou ook David kunnen noemen. Want David heeft dat op een oud-testamentische manier weliswaar beleefd. Maar dat is toch hetzelfde geloof in wezen geweest. David is ook gevlucht tot de beloofde. Die nog weliswaar niet verschenen was. Maar die zich toch aan Davids ziel heeft willen openbaren. En als David mag ook komen tot de kennis van de genade Gods in de beloofde Messias, dan vindt hij daar voor zijn moe gestreden hart rust. In de vergeving, in de verzoening van zijn zonde, die door het offer dat gebracht zal worden aangebracht. Maar zo ook bij Paulus. Want die mens, die zondaar, die verdorvene, die geklaagd heeft over zijn verdorven bestaan, ik ellendig mens, die heeft het ook geweten en die heeft het ook mogen belijden. Het leven is mij Christus. En die heeft in de Filippenzenbrief getuigd dat het zijn diepste verlangen was, niet om met zijn eigen gerechtigheid een keer voor God te kunnen verschijnen, maar om met de gerechtigheid van Christus bekleed voor het aangezicht van de Heere te kunnen staan. Want dan en dan alleen kan hij bestaan. En dat is ook een van de kenmerken van de levensstijl, van de manier van leven van de goeden. Of ze er nu deel aan hebben en heel bewust het voor zichzelf weten, of dat ze ernaar staan en naar jagen en naar hunkeren en naar haken en vanuit de beschouwing ermee worstelen om er deel aan te mogen ontvangen. Maar er komen werkzaamheden met het voorwerp van het geloof, de Heere Jezus Christus. En er wordt gevlucht tot hem en er wordt gesmeekt om de kennis van hem. En er is het woord van de apostel Paulus geen onbekende klank in hun ziel. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Daardoor ook wordt de weg van de goeden gekenmerkt. Door dat verlangen naar Christus, door dat hopen op hem, door dat uitgaan naar hem, door dat schuilen bij hem en geen rust te kunnen vinden, waar dan ook, als wij hem niet hebben, want het wordt geschreven in de ziel en het wordt beleden met de mond, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Waardoor wordt die weg van de goeden gekenmerkt? Door droefheid en smart die uitkomt in de weg der bekering. Maar ook door dat geloof en die geloofswerkzaamheden met de belofte van het evangelie en met hem die in het evangelie geopenbaard is. Maar in de derde plaats ook, en dat komt er dan vanzelfsprekend bij. Door die vernieuwende, door die goedmakende werkingen van de Heere in zo'n leven, wordt zo iemand ook gehoorzaam gemaakt. Dan vind je er wat van terug, wat de 119e psalm zingt en waar we zo pas mee meegezongen hebben. Ik zal u geboon die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Zei de Heere Jezus dat ook niet van zijn schapen? Wat zei hij van zijn schapen? Ze horen mijn stem en zij volgen mij, waar hij ook heen gaat. Ze begeren zijn voetstappen te drukken. Ze nemen zijn juk op zich, om het met een ander woord van de heiland te zeggen. Want ze leren ook dat zijn juk zacht is en zijn last licht. En ze leren van hem dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En ze horen hem zeggen, indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Ze leren inderdaad gehoorzamen. Leer mij naar uw wil te handelen. Want die wil van de Heere die ze versmaad hebben en die ze veronachtzaamd hebben en waar ze geen aandacht aan schonken en waar ze aan voorbij leefden, die wordt hen nu toch de wil van hun God. En die wordt voor hen nu toch het hele gebod van degene op wie ze hun hoop hebben leren stellen. En daar krijgen ze respect en heilige eerbied voor. En het is de keus van hun leven geworden met Jozua aangaande mij en mijn huis. We zullen de Heere dienen. En dan krijgen al die voorschriften uit de heilige schrift betekenis en waarde. En de Heere gaat daarin laten zien dat het zijn heilige wil is. En die gaan ze hoog achten. En de begeerte komt erom gelijkvormig gemaakt te worden aan die wil des Heeren. Dat is ook een van de kenmerken van het leven, van de levensstijl, van de weg van de goeden. Er komt vernieuwing van het leven, uitkomende in gehoorzaamheid. Uitkomen in een vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dus behalve dat berouw en die bekering en dat boete doen en behalve dat gelovig werkzaam zijn met de beloften aangaande de Heere Jezus en de verzoening door zijn bloed, is er ook die gehoorzaamheid, die nieuwe gehoorzaamheid. En zou er, en dat is het vierde, daar dan ook niet nauw aan verbonden zijn en daar als het ware uit voortvloeien de hartelijke dienst aan de Heere en het beleiden ook van de Heere in woord en daad? Gebruikt de Heere zelf het beeld van het licht. Gij zijt het licht der wereld, gij zijt het zout der aarde. En dat is de heilige roeping die er voor die goeden, voor die goedgemaakten is. En daar krijgen ze ook respect voor. Om zo te leven dat er van hun leven wat mag uitgaan, waardoor de Heere verheerlijkt wordt en waardoor hun naaste voor Christus zou mogen worden gewonnen. Oh ja, er zijn allerlei andere dingen verschillende dingen, bij de een dit en bij de ander dat. Maar in deze dingen komen ze toch weer overeen. De weg van de goeden wordt gekenmerkt door deze zaken. Hoe staat het ermee in uw leven? Hoort u, als u deze dingen hoort noemen, en dat zijn even zoveel kenmerken van het leven der genade, hoort u nou bij de goeden? Kunt u nu zeggen, ja, dat mag ik in beginsel toch inderdaad ook weten. Dat heeft de Heere in mijn leven gewerkt. Dat ken ik, dat weet God ook. Die plaatsen in mijn leven, die ken ik, waar ik voor de Heere leerde buigen en waar ik mijn zonde leerde belijden. En ook die plaatsen waar ik leerde worstelen om zicht op hem die de verzoening heeft aangebracht. En die een weg, de weg gebaand heeft tot God. Dat ken ik, dat verzucht mijn ziel zo menigmaal om hem te mogen kennen. En in de stilte, in de worstelingen, in de eenzaamheid heb ik toch meerdere malen hartelijk mogen smeken om de kennis, de zaligmakende kennis van Jezus Christus. En hoewel ik veel van hem niet weet, er is toch iets in mijn ziel waardoor ik zeggen kan, hij is me niet helemaal meer onbekend gebleven. En die hartelijke begeerte om gehoorzaam te zijn en naar zijn wil te handelen en om hem te belijden voor God en de mensen. Hoe is het met deze dingen? Wees daar nu eens heel precies en eerlijk in. Zoals God ons ook heel precies zal behandelen op de dag des oordeels. Is er dat waarachtige en dat levende geloof? Is er die hartelijke overgave aan zijn wil en die gehoorzaamheid aan de wil des Heren? Dat is de weg waar onze tekst van spreekt. En hoe nodig is het dat wij op die weg komen en dat als wij op die weg kwamen, we op die weg blijven. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van Salomo. Die vertelt hier niet een aantal dingen uit het praktische geestelijke leven. Het is de bedoeling van Salomo niet om ons wat informatie te geven over de goeden en hun weg. Dat is nuttig, dat is nodig, maar de bedoeling van de schrift, ook de bedoeling van Salomo in onze tekst is niet om ons te vertellen zo en zo is het en dat soort mensen is er ook nog. Maar de bedoeling van de schrift is om ons ertoe aan te sporen om voor het eerst of bij vernieuwing op die weg te komen of op die weg te blijven. Waarom is dat zo nodig? Omdat er een onlosmakelijke band is tussen de weg waarop we gaan en de plaats waar we straks uitkomen. Er is een onlosmakelijke band tussen de weg waarop we gaan en de plaats waar we straks uitkomen. Als u naar Rotterdam wilt, dan overtuigt u zich er toch van tevoren van hoe de weg daarheen is, waar je dan langs moet. Dan begin je toch zo niet wat rond te rijden in Middelhannis of in Sommelsdijk om misschien toch nog eens per ongeluk op de goede weg te komen. Nee, als je weet waar je naartoe wilt, dan zorg je ervoor dat je op de goede weg komt. En als je die weg niet weet, dan raadpleeg je een ander en dan raadpleeg je een wegenkaart. Maar je doet je best om toch op de goede weg te komen. Want je wil daar en daar uitkomen. En dat red je niet als je zomaar op goed geluk begint te draaien en te rijden. En de ene straat in en de andere straat uit. En toch zijn er zoveel mensen die in geestelijk opzicht zomaar een straat inslaan en dan nog eens een keer een straat inslaan in de hoop dat ze toch nog een keer goed terechtkomen. Want wat ten aanzien van bestemmingen hier op aarde geldt, dat geldt ook ten aanzien van de eindbestemming van ons leven, gemeente. Wat is ons einddoel? Waar willen we nou straks eindigen? Er zijn twee eindbestemmingen. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. Het is hemel of hel. Het is zaligheid of rampzaligheid. En de weg waarop we gaan beslist over de plaats waar we straks eindigen. Daarom is het zo belangrijk om op de weg der goeden te gaan. Want dat is de enige weg die naar de zaligheid leidt. Dat is de weg des Heren. Dat is de weg van Christus. Dat is Christus zelf. Ik ben de weg. En wat zijn er nu veel mensen die best natuurlijk, natuurlijk naar de hemel willen. En die toch de goede weg niet kiezen. Maar die het er zomaar op aan laten komen. En die op allerlei manieren toch hopen dat het nog een keer goed met hen zal eindigen. Nee, nee, wij mogen niet onkundig zijn van de weg. Als we binnen willen komen in het nieuwe Jeruzalem, een gemeente, dan moeten wij niet wachten totdat wij straks op de een of andere manier voor de poort terechtkomen. Maar de beslissing of wij straks binnenkomen in het nieuwe Jeruzalem, die valt niet bij de poort van dat Jeruzalem, maar die valt bij de poort die leidt tot de weg. Heeft de Heer Jezus dat niet gezegd in het 7e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie in de bergrede, als hij het heeft over de enge poort en de smalle weg die ten leven leidt? En als hij daarnaast plaatst de brede poort, de wijde poort, die toegang geeft tot de brede weg die naar het verderf leidt. Ziet u hoe de Heer ze aan elkaar bindt? Het einddoel, verderf, de weg daarnaartoe, de brede weg en de poort aan het begin van die weg, de wijde poort. En die andere weg ook, het leven als eindbestemming, de smalle weg die daar naartoe leidt en de enge poort aan het begin van die weg. En je kunt nooit verwachten dat als je door de brede poort gegaan bent en op de brede weg loopt, dat je dan in het leven eindigt. Dat kun je nooit verwachten. Want de weg waarop we gaan is beslissend voor het einddoel. Loop je op de brede weg? Wie loopt er op de brede weg? Wie van ons? Dan zegt de Heere, dan eindigt u in het verderf. En daarom, vanwege die ernst, en dat is de eeuwigheidsernst, daarom wordt ons gezegd met klem en met aansporing van Christus wegen, strijd om in te gaan door de enge poort. En zo lezen wij onze tekst als een aansporing, net als die woorden van de Heer Jezus, om te zoeken die weg der goeden en om te betreden die paden van de rechtvaardigen, want daar alleen vindt een ziel het leven. En als we niet op die weg gaan, ach, dan is het enige alternatief de weg die naar het verderf voert. Maak u zelf niet wijs dat het toch ook nog wel via een tussenweg kan. Via neutraal terrein. Want dat is een van de geraffineerde listen van ons arglistige hart. Dat we zo'n tussenweggetje proberen uit te denken. Nee, dat durven we niet te zeggen dat we op de smalle weg zijn. Nee, dat durven we zo niet te zeggen. Maar je bent toch ook niet echt helemaal meer op de brede weg, nietwaar? Want nee, dat zou je toch ook niet kunnen en durven zeggen. En zo zijn er wat mensen die opgehouden worden. En die proberen zichzelf wijs te maken dat zij met dat rondjes draaien. En dat straatje in, straatje uit rijden, toch nog in Rotterdam hopen uit te komen. U begrijpt het nu wel. Maar de Heere laat er ons geen twijfel over bestaan. Hij zegt, er is maar één weg. Eén weg die ten leven leidt. En dat is niet hier en daar, dat is de weg die ik u aanwijs. De weg der goeden. Zou u die keus niet maken? Zou u niet van de Heere genade afsmeken om op die weg te mogen komen? Zou u er geen werk van maken als u nog altijd op die brede weg gaat om tot waarachtige bekering te komen? Is er nog niet genoeg tijd verknoeid in ons leven? Is er nog niet genoeg genadetijd voorbij gegaan? Ach, waarom zouden we voor het leven, de dood, nog langer kiezen? Maar hoe kom ik dan op die weg? Nou, daar geeft het woord van God ook in ons teksthoofdstuk antwoord op. Dan moeten we even naar de context. Hoe komt een mens op de weg der goeden? Het begin van dit hoofdstuk vertelt ons al het een en ander. Ik kom er nog even op terug. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, enzovoort. Let eens op de werkwoorden. Wat moet die zoon, die Salomo hier aanspreekt, nu allemaal doen? De redenen van Salomo, dat is het woord van de Heere, aannemen. De geboden bij zichzelf wegleggen. Zijn oren naar wijsheid doen opmerken. Zijn hart tot verstandigheid neigen. Tot het verstand roepen. Zijn stem verheffen tot de verstandigheid. Haar zoeken als zilver. Haar naspeuren als verborgen schatten. Dus dat is wel verre van leidelijk zijn. Hier worden 8 activiteiten genoemd. Hier wordt de mens opgeroepen om ernstig en heilig werkzaam te zijn. Om het maar niet af te wachten, maar om bezig te zijn. Om de weg der middelen te gaan. Om in het onderzoek van Gods geboden te waken. Aannemen die redenen, dat is er naar luisteren. En er met aandacht naar luisteren. En die geboden ook wegleggen in zijn hart. En zijn oren openzetten, opdat ze kunnen horen en opmerken. En dat hart naar verstandigheid neigen. Niet zomaar in de kerk komen, zonder dat je voorbereid bent. Met de gedachte dat je op die manier je plicht doet enzovoort. Maar dan inderdaad ook met de neiging van je hart. En met de hele intentie van je ziel. Onder dat woord komen zitten. En dat woord nemen en openen en biddend erin lezen. Ja, tot het verstand roepen, smeken, de verstand tot de verstandigheid je stem verheffen. Dat zijn geen dingen die zomaar eventjes in het verborgene gebeuren, maar hier is de mens met lichaam en ziel helemaal bij betrokken. En omdat het kostbaar voor hem geworden is, die wijsheid Gods, omdat het een kostbare zaak voor hem geworden is om zijn ziel geborgen te krijgen, daarom zoekt hij het ook als zilver en speurt hij het na als verborgen schatten. Nee, dan kent de mens geen rust meer, dan wordt hij actief, dan wordt hij ijverig, dan gaat hij bidden en vragen en dan is het hem niet te veel als het woord opnieuw onderzocht moet worden en als er opnieuw gebeden en gesmeekt moet worden, dan wordt dat de weg waarlangs de Heere zich wil doen kennen. Kun je het dan zo bereiken en verwerven? Wordt het dan zo je deel? Kunnen we het dan door na te speuren en door aan te nemen en door het hart te neigen en door tot het verstand te roepen, kunnen we door onze activiteiten het dan allemaal naar ons toe halen en het tot ons eigendom maken? Salomo is nog niet uitgesproken. Want als hij dit alles gezegd heeft, waarbij hij de activiteiten van de mens genoemd heeft, en de mens tot die werkzaamheden heeft aangespoord, dan gaat hij daarna iets zeggen over de werkzaamheden Gods. En dat vindt u met name in het 10e vers. Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn. En wie heeft die wijsheid dan in dat hart gebracht? De mens met zijn zoeken en speuren? Nee, God met zijn onwederstandelijke genade. God door zijn Heilige Geest. Als dat hart geopend wordt. En als de Heere en de Heere doet dat meestal in de weg der middelen. In het nakomen van die verplichtingen waar de Heere zondaren toe oproept. Dat opmerken, dat hart neigen en dat roepen tot het verstand enzovoort. En dat smeken en dat zoeken. De Heere doet het meest in die weg, maar dan gaat hij doen wat de mens niet kan en wat geen mens ooit bereiken kan. Dan gaat hij dat hart dat van nature gesloten is openen. Zoals bij Lydia, daar heb je het, die deed dit, die luisterde, die neigde haar hart, die was opmerkzaam. En toen en daar opende de Heere haar hart. En de wijsheid hield intocht in haar ziel. De wijsheid kwam in haar hart. En de wetenschap werd lieflijk voor haar ziel. De Heere zorgt voor dat hart dat het open gaat. En de Heere geeft door zijn Heilige Geest zaligmakende kennis van deze dingen. Als hij ze zo door het woord tot nieuw leven verwekt, wedergeboren door het onvergankelijke evangelie, door het woord van zijn genade, het zaad der wedergeboorte, zoals de Heere dat zelf noemt. Je zou het kunnen zeggen met de woorden van de tweede brief van Paulus aan Timotheus, als hij het heeft over hoe het in het leven van Timotheus gegaan is. Die jongen die van zijn jeugd af aan de schriften geweten heeft, omdat hij erin onderwezen is. En wat een zegen kan dat wezen als je van je jeugd af aan onderwezen bent in de schrift. En als je geleerd hebt, ook door het voorbeeld dat je zag en door de aansporingen die je kreeg, om die God te zoeken, die God van je vader en die God van je moeder. Die God van je voorgeslacht, die God die bewezen heeft ook in het voorgeslacht te willen werken. Want een zegen kan dat zijn als je een Lois en een Eunice hebt in je voorgeslacht. Een moeder en een grootmoeder die je gewezen heeft op de Heere. En die je aangeprezen heeft de dienst van de Heere. Maar daarmee was Timotheus niet gered. Hij kon van kinds af de schriften geweten hebben. En ik kon geweten hebben dat die schriften hem ook wijs konden maken tot zaligheid. Maar hij moest blijven in hetgeen hij geleerd had. En het moest dieper gaan dan zijn oor en zijn verstand. Het moest hem ook deelachtig gemaakt worden. En dat heeft de Heere gedaan. En vandaar dat apostel Paulus kon zeggen dat als hij het gehad heeft over het ongeveinsd geloof van zijn moeder Lois en van zijn grootmoeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Het was in zijn hart gekomen en hij was er deelgenoot van geworden. En die God die het aan zijn moeder en aan zijn grootmoeder gaf, die had het ook uit vrije genade aan hem gegeven. En dat is zijn leven lang een wonder voor hem geweest. Een onbegrijpelijk wonder, maar het was wel de heerlijke werkelijkheid. En zo mocht deze Timotheus ook behoren bij degene die wandelen in het pad der rechtvaardigen en die gaan op de weg der goeden. Hoe komen wij op die weg? We brengen onszelf er niet op. Maar we krijgen van de Heere wel aansporingen wat we te doen hebben en hoe we het te zoeken hebben. 8 werkwoorden in het begin van Spreuken 2. Onthoudt u ze en mediteert u daarover. En gun u zelf geen rust voordat u het ook in praktijk gebracht hebt. En laat het dan maar aan de Heere over. Laat het dan maar aan die God over die het nu in het hart brengt. Want hij heeft beloofd die mij vroeg zoeken zullen me vinden. Hij heeft het beloofd, klopt, en u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Bid en gij zult ontvangen. En zolang deze woorden in de schrift staan, hoeft een zoekende ziel niet te wanhopen. Hij mag twijfelen, hij mag vrezen, hij mag ziende op zijn onwaardigheid ook zeggen, de Heere zou me met recht voorbij kunnen gaan, maar dat woord des Heeren staat er en dat blijft staan. En wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. En zo mogen ze het leren, degene die door God, en dat is hun een wonder, en ze kunnen het nooit klein krijgen, degene die door God in beginsel goed gemaakt zijn. Zo mogen ze het leren om in die weg te gaan en om op dat pad voor te gaan. O, ze hebben reden om te bidden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Maar het is toch de begeerte van hun leven om meer en meer in dat pad te wandelen tot roem van Gods genade, totdat zij straks uitkomen op die plaats waar de Heere ze zelf welkom zal heten. Komt! Gij gezegenden mijns vaders en beërft het koninkrijk dat u weggelegd was van voor de grondlegging der wereld, opdat zij daar straks in alle volkomenheid, echt, maar dan ook helemaal goed gemaakt, de Heere te mogen dienen in zijn heilige tempel. Dan is er geen vlek en geen smet en niets meer van de zonde achtergebleven. Dan zijn ze als in den beginnen. Nee, toch niet meer zoals in den beginnen. Wel zo goed als God ze toen gemaakt had. Maar ze hebben zelfs de mogelijkheid niet meer om ooit nog een keer verkeerd te worden. En ooit nog één keer één zondige gedachte te denken en één verkeerd woord te spreken. En dat heeft hun zaligmaker dan voor hen gedaan, toen hij voor hen leed en stierf aan het kruis. Amen. We zingen Psalm 32, het vijfde vers. Laten wij samen de Heere danken. Heere, u openbaart uzelf en dat is al een wonder. En u geeft dat ook nog te kennen en u laat het ons ook nog verkondigen. En we danken u ervoor dat dat ook vandaag nog weer gebeuren mocht. U maakt een weg en u doet die weg ook betreden. U zorgt er zelf ook voor dat er niet alleen een weg ligt, maar dat er ook mensen op die weg komen en op die weg gaan, en zo is alles uit u. Heren, we danken u ervoor dat het ganse werk der verlossing een goddelijk werk is en dat de mens er niets aan hoeft toe te voegen. Wij bidden van u, Heren, dat wij zo zalig mogen worden, dat we het niet verwachten van iets van ons, maar dat we op mogen zien tot u en dat wij, omdat we het van u verwachten, heilig werkzaam worden. Dat we, omdat we het van u moeten hebben, nu ook tot u leren roepen en naar u leren zoeken en naar u mogen vragen telkens stond. We bidden, Heere, dat gij uw woord wilt achtervolgen met uw zegen. En we danken u ervoor dat dat woord van u vandaag verkondigd mocht worden hier en op vele plaatsen. Laat het vrucht dragen, Heere. Laat het vrucht dragen. Uw naam tot eer. En wilt gij de goeden wel doen. Ach Heer, het is altijd zo wonderlijk met de goeden. En ze keuren zichzelf iedere keer weer af. En daar is ook wel reden toe. En ze durven zichzelf niet goed noemen en zichzelf niet onder de goeden rekenen. Maar er is een volk dat door u goed genaamd wordt, omdat u ze goed gemaakt hebt en omdat u ze nog beter wilt maken. Ja, omdat u ze volmaakt zult maken. Een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Niets gebrekkigs meer. Heren, we bidden u dat gij uw volk en kinderen wilt leiden op die weg. Op die weg die naar het leven voert. Dat u ze van stap tot stap wilt leiden en onderrichten. En dat ze daar waarlijk gode een goede reuk van Christus mogen zijn. Om zo een goed gerucht van hun koning en van het land waar ze naartoe gaan te verspreiden. Uw naam tot eer en zondaren tot heil. Heren, we bidden u, zegen ons ook in de week die voor ons ligt. Bekwaam ons alle tot ons werk. Het werk waartoe gij roept, geef dat wij in afhankelijkheid van u onze taak mogen verrichten. En bovenal dat wij in de weg van uw inzettingen mogen gaan. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Bewaar ons voor alles waar Satan ons mee zou kunnen verstrikken. Houd ons bij u. Leer ons naar uw wil te handelen. En schenk ons uw onmisbare zegen. We danken u ervoor, heren, dat we elkaar in deze plaats, in deze gemeente nog weer mochten ontmoeten. En dat u uw goede hand nog wilde, door uw goede hand het zo nog wilde leiden en besturen. Maak het nu verder ook wel, ook in deze gemeente. Ook met de kerkraad en met de predikant en het predikantsgezin. En schenk uw rijke zegen om Jezus wil. Amen. Psalm 37, het tweede vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.